Goedemorgen allemaal. Gasten, gemeenteleden in het kerkgebouw en in de huizen. Heel hartelijk welkom in deze kerkdienst uitgaand van de Nederlands Gereformeerde Kerk hier in Eindhoven. Deze dienst zal geleid worden door dominee Daniel Timmerman. Het thema van deze dienst is met een lied op weg naar kerst. Kinderen en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal dat in de nieuwsbrief stond. Het is vandaag vierde advent. De vierde adventskaars is al aangestoken in het huis van de familie Timmerman. Joanna heeft de kaarsjes aangestoken en leest het gedichtje voor. We gaan daar nu naar kijken. We beginnen de dienst zometeen met een moment van stilte. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
En zo beginnen we ook op deze zondag. Vanuit de stilte zeggen we tegen God: U bent onze helper. U bent trouw. En U laat nooit los wat uw hand begon. En daarom verwachten wij onze hulp van U. Gemeente van de Heer, genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, het is onwerkelijk voor ons hier in de kerk als muziekteam, als techniek, als ambtsdragers, koster, om hier in zo'n lege kerk te zitten. We waren het een beetje gewend natuurlijk met weinig mensen, maar nu zitten we weer met heel weinig. Het zal voor u, voor jou thuis ook vies tegenvallen. Alle maatregelen die nu weer nodig zijn. Laten we in deze dienst troost zoeken, hou vast zoeken bij God. En om te beginnen mogen we dat doen met het lied dat nu klinkt. Ga stille in de landen, uw koning tegemoet. Laten we samen bidden. Ik ga ons graag voor in gebed. Zo komen we bij u, Hemelse Vader. Wilt u ons moed geven? Wilt u ons hoop geven? Wilt u tot ons komen? In deze dienst, op deze ochtend. Zoals we gemeente zijn nu, verspreid over heel veel plekken en heel veel huizen. Heer, ontfermt u zich over ons en over uw kerk. Goede herder, houdt u de kudde dicht bij u en bewaar de kudde bij elkaar, ons. Heer, wilt u geven dat zoals de lichtjes van Advent hier branden in de kerk, ook binnen in ons het licht mag blijven branden. En dat er genoeg olie is in onze voorraadkruik om het te kunnen volhouden. Om de komst van Jezus te blijven verwachten met geloof, met hoop. Soms door onze tranen, door onze angst heen. Wilt u bij ons zijn? Ieder van ons persoonlijk in deze dienst. Heer, waar wij elkaar niet kunnen zien, niet elkaar in de ogen kunnen kijken, kan uw geest ons bereiken. Wilt u zo bij ons zijn? Ieder van ons persoonlijk, waar we nu ook zijn. Dat vragen we u en dat doen we met vertrouwen. Want we vragen het in de machtige naam van Jezus Christus, onze Heer en Redder. Die voor ons zijn leven gaf en die is opgestaan en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Evert, de ouderling, zei het al. De kinderen en de tieners thuis kunnen ook zelf hun moment met God, met de Bijbel vormgeven. Bijvoorbeeld aan de hand van het materiaal in de nieuwsbrief. En om te onderstrepen dat God ook bij jullie is en dat wij ook als gemeente aan jullie denken, steek ik nu de lantaarn aan hiervoor in de kerk. Voordat we naar de Bijbel gaan luisteren, wil ik iets vertellen over dit Bijbelgedeelte en hoe we het gaan lezen. Want ik probeer me voor te stellen hoe dat is voor u, voor jou, aan de andere kant van de glasvezeldraad. Jullie die nu of op zondagochtend of op een ander moment naar deze dienst kijken. Hoe zit je erbij? Misschien zat jij al om 9:30 klaar met de koffie, wachtend tot wanneer eindelijk de livestream zou beginnen. Omdat je heel graag dat moment van verbondenheid met de gemeente, met God wilt ervaren. Misschien verlangde je ernaar, of misschien was het juist een enorme struggle voor u, voor jou, om de stap te zetten en die dienst op te zoeken op Emmaus TV. Misschien wel omdat het zo enorm irritant is om alweer achter een scherm te moeten zitten. Nadat je misschien al uren en uren, dagen deze week achter een scherm hebt zitten werken. Misschien voelt het als een drempel, omdat God de gemeente geloven verder weg lijkt. Als je de dienst moet meemaken via zo'n scherm. En misschien was het voor jullie als gezin ook wel een struggle. Misschien als je kinderen hebt, is het een heel gedoe. Want kerkdiensten, ik weet het. Normaal gesproken vinden de kinderen en de tieners de kerkdienst al een beetje saai. En dan via zo'n scherm. Nou, misschien hangen jullie nu wel ondersteboven op de bank. Of misschien liggen de kids nog in bed en lukt het niet. Hoe we ook ertoe gekomen zijn en hoe jullie er ook bij zitten aan de andere kant van deze verbinding. We gaan nu een lied horen. Een pelgrimslied. En pelgrims, dat zijn mensen die onderweg waren naar de tempel in Jeruzalem. Evert zal het straks voorlezen. En als we dat gaan horen, dan zullen we zien, het is niet een makkelijke psalm. Het is een beetje een nadenkpsalm. Maar probeer dan te bedenken van, wat motiveerde deze mensen nou om op weg te gaan naar Jeruzalem? Ze hoefden niet de drempel te nemen van zo'n afstandelijke livestreamdienst. Zij hadden andere drempels. Pelgrim zijn betekende dat je op weg moest gaan, je spullen moest pakken, dagen, misschien wel weken weg was van huis, een gevaarlijke reis moest ondernemen, om naar dat verre Jeruzalem te gaan? En wat motiveerde nou die mensen, die van vroeger, die pelgrims, om de ontmoeting met God te zoeken in Jeruzalem? Nou, neem dat mee, die vraag, als Evert nu voor ons gaat lezen, Psalm 132.
Ik lees met jullie Psalm 132, een pelgrimslied. Blijf David gedenken, Heer, en alles wat hij heeft doorstaan. Omdat hij de Heer had gezworen, de machtige van Jacob had beloofd. Ik zal mijn tent niet binnengaan, noch mij te rusten leggen op mijn bed. Mijn ogen niet overgeven aan de slaap, noch mijn wimpers aan de sluimer, voordat ik een plaats vind voor de Heer. Een woning voor de machtige van Jacob. In Efrata hoorden wij van de ark. Wij vonden hem in de velden van Jaar. Laten wij zijn woning binnengaan, ons neerbuigen aan zijn voeten. Trek op, Heer, naar uw rustplaats, u en uw machtige ark. Laten uw priesters zich kleden in de gerechtigheid, uw getrouwen juichen van vreugde. Wijs omwille van David, uw dienaar, het verzoek van uw gezalfde niet af. De Heer heeft David trouw gezworen en zijn belofte neemt hij niet terug. Eén van je nazaten laat ik jouw troon bestijgen. Houden je zonen zich aan mijn verbond, aan de richtlijnen die ik hun geef, dan zullen ook hun zonen voor altijd zetelen op jouw troon. De Heer heeft Sion verkozen en als woonplaats begeert. Dit is voor altijd mijn rustplaats. Hier verlang ik te wonen. Ik zal Sion met voedsel zegenen, de armen brood geven in overvloed en de priesters met eer bekleden. Zijn getrouwen zullen juichen van vreugde. Hier breng ik Davids huis tot aanzien. Hier ontsteek ik een lamp voor mijn gezalfde. Zijn vijanden bekleed ik met schande, maar op zijn hoofd schittert een kroon.
We luisteren nu naar een lied dat ook een beetje een pelgrimslied is. Een gebed dat God dit huis, ons huis, de gemeenschap, jouw huis, vult met zijn glorie en aanwezigheid.
Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, broers en zussen. Psalm 132, de psalm die Evert net heeft voorgelezen, is onderdeel van een bundeltje psalmen. Een bundeltje dat is opgenomen in dat grotere boek van de 150 psalmen. En die bundelpsalm, psalm 120 tot en met psalm 134, staan bekend als de pelgrimspsalmen. Als je een oude Statenvertaling bekijkt, de liederen Hama'alot, de liederen van het opgaan. Namelijk opgaan naar die stad die daarboven ligt, Jeruzalem, waar de tempel is. En als je die psalmen leest of in betere tijden zingt, dan mag je je voorstellen hoe dat was. Dat bijvoorbeeld een gezin ergens in een van de dorpjes van Israël de spullen bij elkaar pakte in een tas of een zak. En die spullen meenam op een ezeltje of op de schouders en dan begon aan de lange reis naar Jeruzalem. En onderweg gingen ze zingen. Misschien eerst aarzelend of een beetje neuriënd. En gaandeweg, als er steeds meer mensen bijkwamen uit andere dorpen, andere huizen, die ook naar Jeruzalem gingen, ging het lied aanzwellen. En als ze in de buurt waren van Jeruzalem, was het één grote massale samenzang. De liederen van het opgaan, de pelgrimsliederen. Zingend onderweg. En elk van die liederen van het opgaan, geeft als het ware een stukje van het antwoord op de vraag van wat motiveert ons nou om eraan te beginnen en om vol te houden, om naar Jeruzalem te gaan, ver weg. Wat motiveert ons om op weg te gaan en vol te houden als digitale pelgrims die een drempel over moeten om toch weer de connect te zoeken met God en zijn gemeente. Elk van die liederen geeft een stukje van een antwoord op die vraag. Ik noem een paar voorbeelden zomaar uit dat bundeltje van pelgrimsliederen. Bijvoorbeeld Psalm 130. Uit de diepte roep ik tot u, o Heer. En dan stel ik me voor hoe zo'n pelgrim letterlijk in een dal loopt, ver weg bij Jeruzalem. En daar al wandelend in zo'n donker dal nadenkt over wat er niet goed was in zijn leven. O, uit de diepte roep ik tot u. Heer, luister toch. Ja, maar daarom ga ik naar Jeruzalem, want bij u is vergeving. Want daar in Jeruzalem, daar worden offers gebracht. Daar weet ik, mijn schuld is vergeven. Ik zie uit naar de Heer. Psalm 130. Of een andere psalm, psalm 133. Hinema tof. Misschien ken je dat liedje wel. Kijk hoe goed het is. Het is tof om samen te zijn met broers en zussen waar we samen verbonden zijn. Wat geweldig dat we daar straks met een heleboel medegelovigen mogen zijn in het huis van God. Yes. Dat is ook een motivatie om de verbinding te zoeken. Dat je weet, we zijn samen. Het is goed. En tussen die psalmen, die liederen van het opgaan, lees je dan psalm 132. En psalm 132 is een beetje een vreemde eend in de bijt. Omdat het, anders dan die andere psalmen, een psalm is waar je echt voor moet gaan zitten en moet gaan nadenken. Het is een nadenkpsalm, een theologische psalm. Veel psalmen komen heel direct binnen via je gevoel. Er zitten prachtige beelden in die je emotie raken. Psalm 132 is meer een nadenkpsalm. Het voelt ook een beetje als een geschiedenisles. Maar ja, we zijn toch op weg. We hebben een lange reis te gaan. En al wandelend, al lopend, als pelgrim, heb je ook de tijd om na te denken. Dus laten we dat doen. Wat zegt Psalm 132 over die vraag? Wat motiveert ons nou om de ontmoeting met God te blijven zoeken? Nou, dan worden we eerst een stukje meegenomen in de geschiedenis. De geschiedenis van Israël. Het gaat in de psalm over de ark. Ark, niet die boot met allemaal dieren erin. Nee, die andere ark, dat was de ark van het verbond, de verbondskist. Een mooie kist, bekleed met goud, waarin de belangrijkste afspraken van God met Israël zorgvuldig werden bewaard. De stenen tafels en zo nog wat dingen. Die bijzondere kist, de verbondsark, werd in de tijd van het begin van Gods weg met Israël zorgvuldig bewaard in de bijzondere tent, de tabernakel. Boven die ark stonden afbeeldingen van engelen met vleugels die die kist bedekken. En het bovenste stukje van de ark, van die kist, was de verzoendeksel, waar het bloed van het verzoenoffer werd gebracht. Een heel bijzondere symboliek. Kist vertelde aan Israël, God is erbij. Het zichtbare teken van Gods aanwezigheid. De Israëlieten mochten echt geen godenbeelden maken, verboden. Maar ze hadden wel die ark. Het teken van Gods aanwezigheid in hun midden. Nou, de eerste jaren zorgde het volk heel zorgvuldig voor die ark. De ark werd zorgvuldig meegenomen en als die getransporteerd werd, werd er een kleed van de tabernakel overheen gelegd. Maar in de loop der jaren werd het wat minder. En op een gegeven moment, en dat was het dieptepunt, moesten de Israëlieten vechten tegen de Filistijnen. Het zag er slecht uit, want de Filistijnen waren veel machtiger. Toen dachten ze, ha, maar wij hebben de ark. Dus we laten de ark komen uit Silo, waar de tent stond. En als de ark bij ons is, ja, dan hebben we God in ons midden. Dan zullen we die Filistijnen wel eens eventjes een lesje leren. En dat ging zo gruwelijk mis. Want niet alleen werd het volk Israël verslagen, maar de Filistijnen, dat slechte volk. De Filistijnen die veroverden de ark. Nou, dat was wel het dieptepunt. Niet dat de Filistijnen er blij van werden, want ze werden letterlijk ziek van de aanwezigheid van die verbondskist in hun midden. Dus werd de ark weer teruggestuurd en na een heleboel omzwervingen kwam die uiteindelijk terecht. Ergens in het huis van een zekere Abinadab, in het plaatsje Kiryat Jearim. Nou, en daar eindigt het spoor. De Israëlieten wisten misschien nog wel ergens dat de ark, die mooie kist, ergens in een schuur bij Abinadab stond. Maar ze lijken de interesse verloren te hebben, of misschien zijn ze ook wel bang voor die kist. Maar dan komt David. Dan komt David, de energieke nieuwe koning. De briljante en dappere militair. De gepassioneerde en dichterlijke dienaar van de Heer. David is op het toppunt van zijn macht gekomen. Hij heeft de verdeelde stammen van Israël weer herenigd. Zijn special forces die hebben een nieuwe hoofdstad voor hem ingenomen. Hij heeft een prachtig paleis laten bouwen van cederhout. David is op het toppunt van zijn macht en nu denkt hij, ha, nu wordt het tijd voor God. Nu gaan wij die ark halen. Nu ga ik zorgen dat er zelfs een huis komt voor de Heer. Die hele geschiedenis staat uitgebreid beschreven in de Bijbelboeken van Samuel, 2 Samuel 6 en 7. In Psalm 132 wordt dat in een paar zinnen samengevat, ook op een dichtelijke manier. Dan gaat het in mijn woorden zo, dat David zegt op een gegeven moment, ik heb het beloofd, ik heb een eed gezworen, ik doe geen oog dicht voordat ik een plek geregeld heb waar die ark een onderdak vindt. Nou, en misschien ken je de geschiedenis. Na een mislukte poging wordt dan uiteindelijk die ark gevonden, gehaald en naar Jeruzalem gebracht. En David die danst in zijn ondergoed voor de ark uit. Het hele volk staat te juichen. En Psalm 132 vat dat dan zo samen, dat enthousiasme van David en het volk, dat ze roepen, Heer, trek op naar uw rustplaats. Kom naar de plaats waar u tot rust kunt komen. De plaats die David voor u heeft klaargemaakt. Dat is de strekking van de eerste helft van de psalm. De eerste helft van de psalm staat bol van enthousiasme, van ijver, van inzet, van David, van de mensen toen. Maar als je dat zingt, dan is het de bedoeling dat je zelf ook enthousiast wordt om naar God toe te gaan. Om God te ontmoeten. Want wat die mensen toen deden in de tijd van David, dat willen die pelgrims ook, namelijk God gaan aanbidden in zijn woning. En al zingend, dan wordt je enthousiasme opgewekt. Nou, dat is één antwoord op de vraag, wat motiveert ons nou om God te zoeken? Om als pelgrim op weg te zijn en op weg te blijven. Psalm 132, het eerste stukje zegt, wat ons motiveert is dat we enthousiast zijn voor God. Dat we hem willen zoeken. En dat we dan ook verwachten, dat we dat ook vragen van God, dat hij daarom ook het contact met ons zoekt. God reageert positief op het enthousiasme van David lang geleden, onze voorouders, en van ons nu. Alsof ze zeggen, als we straks in Jeruzalem aankomen, luister dan naar ons bidden. Luister naar de koning die daar op de troon zit. Luister en denk dan aan David, wat hij vroeger voor u deed. De eerste helft is vol van geloofsenthousiasme. En als vanzelf werkt dat als een aansporing voor pelgrims, ook voor ons, digitale pelgrims in 2020. Om ook enthousiast te zijn en je in te zetten. En zo'n aansporing kan ik hard gebruiken. Want ik merk dat mijn enthousiasme er echt niet beter van wordt. Nu we alweer in een lockdown zitten en we elkaar zo missen. En alles is anders. En dan straks kerst. Kerst in lockdown. Je enthousiasme gaat eronder lijden. Je inzet. En het voorbeeld van David is dan één aansporing van, joh, kom op. David, van hem wordt gezegd, de ijver voor Gods huis heeft hem verteerd. Hij was er helemaal vol van, hij ging ervoor. Kom op, laten we ervoor blijven gaan. En dat is de eerste helft van de psalm. Een appel op inzet, op enthousiasme. En een vraag aan God, Heer, kom ons tegemoet. Want wij zoeken u met hartstocht. Maar dan, eigenlijk zou er midden in die psalm, of ongeveer tussen vers 10 en 11, een soort witregel moeten staan met van die puntjes, puntje, puntje, puntje. Het lijkt wel alsof de psalmdichter even het lied stil laat vallen. Zoals onze band ook soms wel eens bij het uitvoeren van een lied, dan tussen het zingen van twee coupletten is er even een stukje muziek om even na te denken. Hé, wat zingen we eigenlijk? Want het ging over enthousiasme, over onze inzet, de inzet van David. Maar redden we het daarmee? Houden we het daarmee vol? Op die lange, lange reis helemaal naar Jeruzalem, door donkere dalen heen en allerlei gevaren? Houdt ons enthousiasme voor God ons op de been? Al na 9 maanden lockdown, 9 maanden geen normale diensten en het einde is nog niet in zicht. Het is alsof tussen vers 10 en 11 de dichter even een stap terugzet. In het begin van de psalm ging het heel veel over David, over mensen. En dan even die stap terug. Hé, maar hoe is God hier aan het werk? Wat doet God eigenlijk en wat vindt hij ervan? dan zie je dat vanaf vers 11 het in de psalm eigenlijk vooral gaat over God. Wat God zegt en wat hij ervan vindt. En dat is ook een relativering van David. Want hoe zat het nou eigenlijk met David en zijn ijver en inzet? David, die zo enthousiast was voor God. Maar God had hem toch niet uitgekozen omdat hij zo bijzonder was. Hij was juist de kleinste en de minst aanzienlijke van al zijn broers. En God had helemaal niet gevraagd van David. Joh, David, ga jij nou eens je lekker inzetten voor mijn huis? Nee, David had het zelf bedacht, dat hij de ark naar Jeruzalem wilde halen. En toen David dat ook nog bedacht, ik ga een mooie tempel bouwen voor God, kwam de profeet Nathan en zei, nee. God zei, oh, jij gaat niet voor mij een huis bouwen van steen. Ik ga voor jou een huis bouwen, een koningshuis. De tweede helft van de psalm is een zachte correctie van de eerste helft. Die eerste helft met alle enthousiasme van ons voor God, onze inzet is niet verkeerd. Maar daar gaat het ten diepste niet om. De tweede helft van de psalm laat ons een andere focus zien. Kijk maar in de tekst, als je de Bijbel ernaast hebt liggen. In vers 2 gaat het over David, hoe David een eed had gezworen, ik ga een huis voor u bouwen. Vers 11, tweede helft, daar gaat het opeens over God. God die trouw gezworen heeft aan David. Nu gaat het opeens over hem. Of vers 8, waar de gelovigen zeggen tegen God, God kom naar de rustplaats. Hey, die mooie plek voor u hier in Jeruzalem, komt u naar ons toe, God. En vers 13 en 14, daar zegt God zelf, nee, ik heb die plek gekozen als rustplaats voor mij. Ik trek aan de touwtjes. Ik noem dat een zachte correctie in de tweede helft van de psalm. Waarmee de psalm ons oefent om onze focus te verleggen. Focus niet op onze geloofsijver, ons enthousiasme, op onze inzet voor God. Maar focus op wat God aan het doen is. Wat hij heeft gedaan, wat hij nu doet en zal doen. En dan zie je opeens in Psalm 132 dat die pelgrims, dat wij, opgenomen zijn in een plan van God dat de eeuwen omspant. Dat hij al eeuwenlang bezig is. Dat blijkt bijvoorbeeld in dat stukje waar het opeens gaat over de berg Sion. De berg Sion, dat was de berg waar Jeruzalem, een van de bergen waar Jeruzalem op gebouwd is, waar de tempel later werd gebouwd. Vers 13 zegt, de Heer heeft Sion uitgekozen. Daarmee zegt die psalm, dat David nou met die ark ging sjouwen, en dat die ark daar terecht kwam op die berg die de soldaten van David hadden veroverd. Dat was niet het resultaat van Davids slimme tactiek of van de moed van zijn soldaten. Nee, dat was het gevolg van Gods keuze die al eeuwen en eeuwen voor David zijn oog had laten vallen op dat stukje van de aarde. De berg Sion, wat in de Bijbel ook de berg Moria genoemd. Waar Abraham eeuwen daarvoor de opdracht kreeg van God om zijn eigen zoon te offeren. Onmogelijk. En net op het laatste moment, net voordat hij met zijn mes, net op dat moment zei God, nee stop, ik zal hier zelf zorgen voor een offer. Daar in Jeruzalem. Dus al honderden jaren voor David had God gezegd, ik ga op die plek iets doen. Iets bijzonders doen. God heeft een plan. En David en wij mogen daar onderdeel van zijn. Een plan van redding. Van vergeving, van herstel. Een plan dat blijft. Ook toen David struikelde en er een bende van maakte. En ook toen zijn nakomelingen, de nakomelingen van David, juist niet deden wat deze psalm zei, namelijk zich houden aan de regels van God. En dat is de diepste reden waarom die pelgrims, al nadenkend op de lange weg naar Jeruzalem, dit lied gingen zingen. Wat motiveert je op die reis, op weg naar een ontmoeting met God? De diepste laag is dat God trouw is, dat hij een plan heeft, dat de eeuwen omspant, waar wij onderdeel van mogen zijn. En zo mogen wij als digitale pelgrims Psalm 132 meezingen. 132 is geen snelle kost, geen snelle hap. Het is eerder een stampot. Je moet er een beetje op kouwen. Maar als je dat doet, is het zo voedzaam. Wij mogen die psalm met Israël meezingen. Nou ja, zingen gaat nu even niet zo lekker, maar in ieder geval meelezen. En over mijmeren. Want psalm 132 is ook een christelijke psalm. Het gaat namelijk ook over wat God doet door Christus. Het zit een beetje verstopt, je moet eraan graven, maar het zit er wel. Psalm 132 gaat over de ark. Ik zei, de ark was voor Israël het zichtbare teken van Gods aanwezigheid. Je zou kunnen zeggen, een stukje Immanuel. God met ons. Nou, en als we dan eens in die psalm het woordje ark vervangen door Immanuel, wat gebeurt er dan? Dan staat er opeens, in Efrata, de buurt van Bethlehem, hoorden wij van de Immanuel. Van het zichtbare teken van Gods aanwezigheid in de wereld. En dan wordt het opeens een beetje kerst in die psalm. Dan denk je opeens aan die herders die daar even later in de velden bij Efrata hun kuddes aan het hoeden waren. En die dan van de engel hoorden over de geboorte van hun redder. Van Gods aanwezigheid in hun leven. Het was niet hun enthousiasme, hun inzet, maar Gods bewogenheid. Dat ze vervolgens op zoek gingen om te knielen in het huis van hun koning. Een schamele stal. En dat is waar geloof wordt geboren. En waar je geloof het mee volhoudt. De ontdekking dat God bewogen is en naar jou toe komt. Ook nu. En dat mag je motiveren om als pelgrim naar hem toe te gaan. Voor het eerst of voor de volgende etappe van jouw geloofspelgrimage. En dan mag je je opgenomen weten in dat grote plan van God. Die God die al even daarvoor met Abraham had laten zien. Ik heb een plan met deze plek. Die met David een enorm plan had bedacht. Dat de eeuwen zou omvatten en dat zou uitlopen bij de zoon van David, Jezus. Wij mogen opgenomen zijn in dat grote plan. Niet dat alle antwoorden daarmee makkelijk opeens naar voren komen. Dat mag ons troost geven en hou vast. God is trouw. God volvoert zijn plan. Hij voltooit zijn plan tot in eeuwigheid. Nou, laat dat ons motiveren om op weg te blijven. God en de ontmoeting met hem te blijven zoeken. Ons enthousiasme, onze inzet, die doen zeker ook mee. Zoals Paulus zegt aan de Romeinen, laat je enthousiasme niet bekoelen, maar laat je aanvuren door de geest. Dat hebben we ook nodig. Dat heb ik nodig, die aansporing. Laat je enthousiasme niet bekoelen. Kom op, schouders eronder. Maar nog belangrijker dan dat, is het te mogen weten dat God trouw is. Dat wij zijn opgenomen in zijn plan. En hij zal zijn werk voltooien. Amen. We gaan nu horen over die trouw van God. Groot is uw trouw, o Heer. Dat doen we met de woorden van lied 58 uit de eigen bundel.
geeft ons vrede, vergeving van zonde. En uw nabijheid die sterk en die leidt. Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, Heer. Groot is uw trouw, Heer. Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt gij gegeven. Groot is uw trouw, Heer, aan mij betoond.
De mededelingen. Mijn naam is Evert Verboom. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Je bent van harte welkom bij mij of bij Daniel Timmerman na afloop van deze dienst met opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze dienst. Ook over informatie over hoe je mee wilt doen of lid kunt worden van onze kerk kun je bij ons terecht. Je kunt ook digitaal contact opnemen via www.emmauskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededelingen. Helene Vlieg in het Hart heeft ontheffing gevraagd voor haar taak als diaken en gekregen. We willen Helene heel hartelijk bedanken voor haar inzet en enthousiasme als diaken en wensen haar Gods zegen toe. De kerkraad wil deze vacature niet open laten staan tot de volgende verkiezingen en vraagt u om de komende 2 weken namen op te geven van leden die u geschikt acht voor dit ambt. U kunt dat doen door een mailtje te sturen naar de scriba. De collecte is vandaag voor de diaconie. De bloemen, in dit geval een kerststukje, gaan als groet van de gemeente naar Ton en Ger Valstar. Als het goed is, wordt er nu een filmpje getoond over het evangelisatiewerk vanuit Ichtus. het beeld, maar gelukkig was er wel het een en ander te verstaan. Aanvullend nog het volgende. Eveline Buys-Lasseur, studentenmedewerker van IFES, zegt nog het volgende. Juist in deze moeilijke tijd willen wij evengoed het licht van Jezus verspreiden onder de studenten en willen we onszelf hierin blijven uitdagen. We zijn u daarom heel erg dankbaar dat we mogen vertellen over onze evangelisatieplannen bij Ichtus in het filmpje wat u net heeft gezien. Dit jaar hebben we alle evangelisatieacties gebundeld. Om al deze plannen ook dit jaar online of offline voor elkaar te krijgen, zijn we op zoek naar bidders en sponsoren. Voor de gebedsmail en sponsoring kunt u zich opgeven via eindhoven@passionweek.nl. Ook uw bereidheid om eventueel een gift te geven kunt u via eindhoven@passionweek.nl kenbaar maken. Dit waren de mededelingen.
We gaan samen bidden en ik wil een aantal namen in ons gebed noemen. We hebben de afgelopen tijd een paar keer al hier de naam van Judith de Blok gehoord. Het goede nieuws is dat Judith inmiddels meer duidelijkheid heeft over wat er speelt met haar gezondheid. Het heeft te maken met overprikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel. Maar dat betekent wel dat er niet een hele snelle oplossing is voor de diverse problemen die ze ervaart. Het gaat nu wel ietsje beter, maar ze weet ook dat ze nog een lange weg te gaan heeft met rust en medicatie. Dus we mogen voor haar blijven bidden. Ik noem ook nogmaals de naam van Petri de Schipper, partner van Annelies de Jong. En voor hen samen, van hen samen noem ik eigenlijk de namen, omdat ook de afgelopen week voor hen heel zwaar is geweest. Gelukkig is Petri nu door de corona heen, maar ze heeft nog heel veel last van de gevolgen van de zware val die ze maakt in huis. Ze is geopereerd aan de kaak en nog volop bezig met op herstellen, op de been blijven. En dat geldt voor hen samen, dus we willen ook hen samen in gebed aan God opdragen. We noemen ook de naam van Gerdien Vreugdehil, Gerdien en Arend en hun gezin, want we horen het bericht dat de moeder van Gerdien, zuster Tini Hoogland, afgelopen week overleed in de leeftijd van 87 jaar. We zullen bidden voor de vader van Gerdien die achterblijft en de familie. Ik ga ons graag voor in gebed. Heere God in de hemel, zo komen we bij u. Vanuit verschillende huizen zijn we één in gebed. Eén in de aanbidding voor u, de lofprijzing van u. We prijzen u, Heer. Groot is uw trouw, o Heer, onze God en Vader. Dank u voor Jezus Christus, dat u naar ons toegekomen bent. Dat u op die manier lang geleden heeft laten merken dat u ons niet vergeet, maar dat u genadig naar ons toekomt, reddend, verlossend. We prijzen u. En we belijden dat we uw komst verwachten opnieuw om het werk van redding te voltooien. En dat u dan weer op aarde zult wonen. We prijzen u, Hemelse Vader. We bidden u, Heer, houd deze wereld in uw handen. Geef dat deze wereld tot de dag dat Jezus komt een plek mag blijven waar we kunnen leven met elkaar. Een leefbaar klimaat mag hebben. Geef, Heer, dat de zwakken, de kleine, de armen op deze wereld niet bezwijken. Mag er voor hen ook recht zijn, redding. Genoeg te eten, te drinken, een medische zorg. Heer, we hebben het zo goed met elkaar in ons land. Dat vergeten we wel eens met alle negatieve berichten. Dank u wel dat wij het zo goed mogen hebben en leer ons te delen. En zo uw koninkrijk handen en voeten te geven. Vader, we bidden u voor wie zich alleen voelen. Ouderen en jongeren, juist in deze tijd, juist nu met het kerstfeest voor de deur. Wilt u dichtbij zijn? En wilt u ons leren, Heer, om een naaste te zijn voor iemand in onze omgeving. We bidden voor mensen die met psychische moeite te maken hebben. In de samenleving en ook in ons midden. Juist in deze tijd. Je kunt zo somber zijn en angstig, onrustig. Heer, wilt u ons helpen als we daarmee te maken hebben? En wilt u de hulpverlening ook zegenen? Want er ligt zo'n enorme druk op de psychische zorg en zulke wachtlijsten. We bidden voor de asielzoekers in ons midden. Wilt u voor hen zorgen en rust en vertrouwen geven? Mag het zijn dat ook zij een plekje kunnen vinden in ons land om een toekomst op te bouwen? We bidden nu voor geloofsgenoten wereldwijd, in gebieden waar het gevaarlijk is om in u te geloven. Juist rond het kerstfeest kan de dreiging zo heel dichtbij komen. Heer, bescherm hen alstublieft en help hen om vol te houden in het geloof. We bidden nu voor de zieken in ons midden. Heer, we bidden nu met Judith de Blok en haar vriend Gerben dat u heel dichtbij hen bent. Wilt u hen dragen, Heer? Dank u wel dat er stapjes gezet konden worden. Maar wilt u ook met hen gaan op de weg die nog voor hen ligt. En herstel geven. Dat bidden we ook voor Annelies en Petri. Heer, wilt u heel dicht bij hen zijn. Wilt u hen dragen. En hen boven deze situatie uittillen. En mag het zijn, Heer, dat Petri's pijn snel minder wordt. En ze snel weer beter mag worden. Geef Annelies kracht, Heer. Zo bidden we ook om troost en nabijheid voor de familie Vreugdeheel. Voor Gerdien, voor Arend, voor Gerdiens vader en de hele familie. Nu ze afscheid moeten nemen van Gerdiens moeder. Wilt u hen troost en kracht geven in deze week? Ook als ze te maken hebben met de beperkingen van nu en een kleine kring de dienst moeten vormgeven. Heer, wilt u bij hen zijn. En ook vullen met dankbare herinneringen aan wie de moeder was. Heer, we danken u voor het werk dat Helene heeft gedaan in de diaconie. Heer, wat fijn dat ze zich met zoveel liefde en toewijding heeft gegeven voor het dienen van de gemeente in de wijk en daarbuiten. Heer, wilt u haar nu met haar gezin alle goeds geven, rust en vrede. Heer, we danken u voor het geloof dat we proefden in het filmpje van Ichtes. Het geloof en het verlangen om het evangelie van Jezus te delen met mensen die in Eindhoven studeren. Wilt u de plannen zegenen, alstublieft. Heer, gaat u ze met ons mee, alstublieft. In de komende dagen, op weg naar kerst. En op weg naar de grote toekomst van Jezus. Wij loven en prijzen uw naam. Dank u wel dat we mogen bidden. In de naam van Jezus, onze machtige Heer. Amen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Dat mag ons laatste lied zijn. Dat mag onze houvast zijn aan het einde van deze dienst.
Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar u bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld vernieuwend, levend woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij. Kom Jezus, kom, vul dit land met u.
mogen als gezegende mensen op weg gaan naar het kerstfeest. God gaat met u, met jou mee. De Heer zegen u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.
Because he died.